Geliefde gemeente, de apostel zegt tegen Timotheus: al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Al de schrift. U kent die tekst. U gelooft ook dat het waar is wat Paulus daar zegt. Maar hoe gaan we daar vervolgens praktisch mee om? Als we bijvoorbeeld voor onszelf de Bijbel bezig zijn door te lezen, doet u dat ook? Behalve met een dagboek misschien ook op een bepaald moment op de dag, hoofdstuk na hoofdstuk, om alles een keer langs te zien komen. Velen van ons zullen dat ook aan tafel gewend zijn bij een van de maaltijden, van Genesis tot Openbaring. Maar hoe ga je dan bijvoorbeeld om met die lange en vaak moeilijke hoofdstukken uit bijvoorbeeld zo'n boek als Leviticus of van Numeri, waar dus geen verhalen staan, tenminste in veel gevallen niet, geen geschiedenissen waar je je wat bij voor kunt stellen, maar voorschriften, soms ellenlange voorschriften. En je vraagt je af, zijn die nou achterhaald? Of zijn ze dus ook, zoals Paulus dan beweert, nuttig, ook voor vandaag? Nou, van dat 23e hoofdstuk uit Leviticus hebben we dat inmiddels wel begrepen. Dat als je nadenkt over de feesten van Israël, al zijn het dan Joodse feesten, en al vieren we veel van die feesten niet meer zoals we dat in de Bijbel lezen, maar dat je er wel geestelijk lering uit kunt trekken. En inmiddels hebben we ook begrepen dat je dat ook dus kunt zeggen van de offerdienst, ook van die offerwetgeving die je in het begin van Leviticus tegenkomt. Al doen we niet meer alles zo zoals de hoge priester het toen moest doen, maar we zien in het werk van de priesters van toen wel een heenwijzing naar die grote priester over het huis Gods, die een volkomen offer heeft gebracht, genoegzaam voor de hele wereld. Maar hoe zit het nou verder met bijvoorbeeld Leviticus? Ik geloof dat dat vooral een probleem voor ons vormt als we het dus hebben over de burgerlijke wetten in dit soort bijbelboeken. Dus die wetten die speciaal bestemd zijn voor Israël als volk. Wij houden die wetten niet meer. Maar wat is nou het belang van dat soort stoffen, ook voor de gemeente van vandaag? Nou, gemeente, het is mijn voornemen om in aansluiting aan wat we al uit Leviticus hebben gehoord, om vanuit dit Bijbelboek en ook vanuit Numeri eens een paar van dat soort wetten te bepreken en om biddend om Gods leiding erachter te komen wat we daar nou vandaag mee moeten. En hopelijk zullen we dan ook vanmorgen al ontdekken dat 2 Timotheus 3 vers 16 toch waar is. Al de schrift van God ingegeven, nuttig tot onderwijzing. We gaan erop letten, gemeente, onder het thema het nut van de spijswetten. En dan hoort u aan de driedeling al wel waarom het voor ons van het grootste belang is om hier toch op te letten. Die spijswetten bepalen ons namelijk allereerst bij onze ellende, vervolgens bij onze verlossing en ook bij onze dankbaarheid. Het nut van de spijswetten bepalen ons bij onze ellende, onze verlossing en onze dankbaarheid. Nou, gemeente, je zou kunnen zeggen dat al die dingen die we vanmorgen de ouderling hebben horen voorlezen, en we hebben er maar een selectie uitgemaakt, want anders zou het nog veel langer geweest zijn, dat allemaal eigenlijk draait om een woord wat u wel kent, een Hebreeuws woord wat we eigenlijk allemaal wel kennen. Het woord kosher. En kosher, dat is, wat is nu op de juiste manier bereid en wat is het juiste voedsel wat geschikt is om gegeten te worden als je Jood bent. Zo kennen de islamieten hun halal voedsel. Die term kennen we inmiddels ook. Maar bij de Joden heet dat dus kosher. En als je wil weten wat een Jood mag eten, heb je grofweg 2 vuistregels. De eerste vinden we ergens in Deuteronomium 14. waar een korte opmerking staat, die heel grote gevolgen heeft gehad voor het Joodse leven in het gezin. Daar staat namelijk: je mag een bokje niet koken in de melk van zijn moeder. En dat heeft als gevolg gehad dat elk Joods gezin tegenwoordig 2 serviezen in huis heeft. Want ze leiden uit die regel af dat je vleesproducten en zuivelproducten niet door elkaar mag mengen. Dus je hebt een servies voor het vlees en je hebt een servies voor de kaas en voor andere zuivelproducten. De tweede regel, dat is eigenlijk wat we uitgewerkt vinden in Leviticus 11. Dat je op een bepaalde manier onderscheid moet maken tussen reine dieren, en die kun je dus wel eten, en de rest heet dan onreine dieren. Nou, dat levert een heel scala aan opmerkingen op, hele lijsten met beesten, gedetailleerd. En misschien vond u het ook wel vermoeiend toen de ouderling het voorlas. Er kwamen heel wat soorten dieren langs. Om te beginnen dus de hoefdieren, vanaf vers 2, en van die beesten wordt gezegd: je mag ze alleen eten als ze gespleten hoeven hebben en als ze herkauwen. Aan beide vereisten moeten ze voldoen. Missen ze één van die twee, zoals een kameel of een varken, mag je hem niet eten. En de waterdieren dan? Daar heb je ook regels voor. Wat vinnen en schubben heeft, mag je eten als Jood. Dus geen paling. Geen garnalen of mossels. Daar wordt zelfs van gezegd, dat moet voor iemand die Joods is, iets afschuwelijks zijn. Een verfoeisel. Beesten met vleugels dan. Vanaf vers 13 wordt er een opsomming gegeven en we komen erachter dat grofweg gezien in ieder geval de roofvogels niet gegeten mogen worden. Die beesten eten aas, die eten van alles wat met bloed vermengd is en dat is onrein. Vleermuizen is ook geen geschikt voedsel, maar daar zou toch niemand aan beginnen, geloof ik. En als het nou om insecten gaat, nog een categorie, mag je alleen een aantal sprinkhanen eten. U heeft daar in vers 22 wat van gehoord. U ziet daar trouwens dat in de tijd van de Statenvertalers een aantal van die beesten nog niet precies bekend was wat dat dan waren. Inmiddels zijn er wel namen voor van die hargol en die hagap. Maar dat gaat om een aantal soorten sprinkhanen. U weet, en de kinderen weten dat ook, dat Johannes de Doper dat bijvoorbeeld op zijn menu had. Maar voor de rest zijn insecten onrein. En weet je wat ook onrein is? Als je met het dode aas van dat soort beesten in aanraking komt. Daar wordt vanaf vers 24 iets van gezegd. En trouwens, niet alleen dood aas van onreine dieren moet je op een afstand houden. Maar zelfs als reine dieren dood zijn. Bijvoorbeeld door een ongeluk. Of er is er een verscheurd door een wild beest, raak je zo'n beest aan, ben je zelf ook onrein. En daar zijn trouwens verschillende gradaties voor. Minimaal ben je onrein tot de avond. Maar in ernstiger gevallen moet je je kleren wassen, zelfs je hele lichaam reinigen, want je bent met iets doods in aanraking gekomen. Nou, tenslotte gemeente, om de zaak samen te vatten, komen er nog 2 soorten beesten naar voren in dit hoofdstuk. Zogenaamde zoolgangers, dat is ook een bepaald soort dieren. Zoals beren, honden en katten. U vindt ze daar vanaf vers 27 bedoeld. En het laatste stukje, vers 40 en volgende, gaat over kleine kruipende dieren. Die op hun buik gaan, dat zullen wel slangen mee bedoeld zijn. Of ander ongedierte. Allemaal onrein. Nou, wat is daar nou de betekenis van, gemeente? Kijk, er is bijna niemand in de wereld die gelooft dat alle mensen en ook alle christenen dit net als de Joden zouden moeten houden. Bijna niemand gelooft dat. Eigenlijk neemt iedereen die Leviticus 11 leest, dat tweede vers heel erg letterlijk. Spreek tot de kinderen Israëls. Ja, maar zegt iemand, dominee, meestal dan trekken we dat dan toch breder. Dan zeggen we erbij, hè, op de manier van Psalm 87, er zijn ook mensen die telt God als in Israël ingelijfd. De kerk maakt toch sinds Pinkster een deel uit van Israël. Dat is waar, gemeente, maar dat geldt niet voor de spijswetten. Trouwens, dat geldt voor heel die burgerlijke wetgeving niet, waar we de komende weken nog wat voorbeelden van zullen horen. Zijn wetten die alleen bestemd zijn in strikte zin voor het volk van de Joden. En dat geldt ook van die spijswetten. Ik lees u even daarbij wat de Heere Jezus in dit verband heeft gezegd in Marcus 7. Als het gaat over spijswetten. Mensen ervan overtuigd zijn, er zijn dingen die moet je niet naar binnen krijgen, want dan word je onrein. Weet je wat de Heer Jezus dan zegt? Verstaat gij niet dat al wat van buiten de mens ingaat, hem niet kan ontreinigen? Maar dan zegt hij er iets anders bij, en dat is wel net zo ernstig. Hetgeen uitgaat uit de mens, dat ontreinigt hem. Want van binnenuit het hart van de mensen komen voort kwade gedachten, overspelen, hoererijen, doodslagen, dieverijen enzovoort. Allerlei vuiligheid, allerlei ongerechtigheid. We zongen er toch van? Het komt uit die vuile bron van wanbedrijven. Daar komt het kwaad vandaan. Niet wat je binnenkrijgt, maar wat eruit komt. Ja, maar zegt u, dominee, dan hebben we nog geen antwoord op die vraag waar de preek over gaat vanmorgen. Wat moeten we dan met Leviticus 11? En vandaag de dag zijn er wel mensen in de christelijke wereld die daar dan bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek naast leggen. Mensen die bioloog zijn of zo. Ik heb van de week nog van iemand zo'n boekje gekregen en die zei, nou, als je nou de wetenschappelijke resultaten naast de Bijbel legt, dan blijkt gewoon dat het ook gezond is om je aan Leviticus 11 te houden. We weten allemaal, eten van varkensvlees, andere dingen, is voor een mens niet gezond, zeker niet in grote hoeveelheden. Dus dat is dan de relevantie van Leviticus 11 en dan moet je je er toch aan houden. Nou, gemeente, ik geloof best dat er een kern van waarheid in zit. Natuurlijk is Leviticus 11 gezond. God gaat zijn volk natuurlijk geen ongezonde dingen leren. Maar ik ben geen bioloog, gemeente, ik ben theoloog. En ik ga u vanmorgen niet vertellen wat de wetenschap zegt, maar ik moet u vertellen wat het woord van God zegt. En volgens de tekst die ik u net gelezen heb aan het eind van Leviticus 11, die samenvatting van wat nou de bedoeling is van deze stof, geeft God zelf een argument waarom die het zo wil. En ik kan dat niet helpen, gemeente, maar dan gaat het volgens de Heer niet in de eerste plaats over de gezondheid van de Israëlieten. Ik lees het nog een keer in vers 45, wat volgens hem de bedoeling is van heel deze lijst met voorschriften. Want ik ben de Heer die u uit Egypte land doe optrekken, opdat ik u tot een God zij. En dan komt het, opdat gij heilig zijt, dewijl ik heilig ben. Nou, dat is dus kennelijk de bedoeling van al die wetten. Spijswetten zijn een dagelijkse geheugensteun voor het volk Israël, dat ze in het verbond van God delen. En dat heeft consequenties. Want God, de God van het verbond, is een heilig God. En daarom moet dat volk van het verbond ook een heilig, een apart gezet, een afgezonderd volk wezen. Dat is natuurlijk geen nieuws voor uw gemeente, want dat is de doorgaande lijn. Niet alleen van het boek Leviticus, maar van heel de schrift. Van Exodus 19 tot en met 1 Petrus 1. Pas nog over gepreekt. Wees heilig, want ik ben heilig. En was nou de eerste les van Leviticus 11 voor een volk met die roeping, Wat is nou de eerste geestelijke les? Wat is er verschrikkelijk veel in de wereld wat dan onrein is? En dat maakt Leviticus 11 natuurlijk tot zo'n lang hoofdstuk, gemeente. En dan kan de Heere geen categorie beesten overslaan, waar hij dan ook kijkt in de schepping. En waar Israël naar leert kijken als ze om zich heen zien. Ze kunnen geen kant op kijken in de lucht en in het water en op de aarde. Overal komen ze iedere dag onreinheid tegen. Bij levende beesten. Ja, zeker bij dode dieren. Dat betekent afblijven. Oppassen. En als je contact hebt gehad met zo'n beest, reinigen. Een ritueel volgen, want je bent zelf ook besmet. Nou, dat is een hele les, gemeente. En hopelijk komt het inmiddels al wat dichterbij. Iemand die heilig voor God hoort te leven, stuit heel de dag op het gevaar van verontreiniging. Tot in de meest dagelijkse dingen. Tot in je voedsel, zegt Leviticus 11. Maar zijn onze ogen ervoor geopend? Op wat voor terreinen een mens allemaal, tot in de meest gewone aspecten van het leven, op onreinheid stuit? En dan denken we niet alleen aan die mensen van de krant, al die grote verhalen over fraudeurs, overspeligen, glitter en glamour. Nee, we moeten veel dichter bij huis blijven, gemeente. Wat je binnenkrijgt, je consumptiegedrag, je kijk- en luistergedrag, de kleding die je aanschaft, de contacten die je hebt. Er is geen stukje van het leven zonder dat je gevaar loopt op verontreiniging. En dan bent u mij al voor in gedachten als u zegt, dominee, vergeet dan Markus 7 niet, wat u net hebt voorgelezen. En dat is waar. Ergste gevaar komt niet van buiten op de mens af, maar komt uit de mens zelf voort. Uit het hart komen allerlei ongerechtigheden. En dat is de belangrijkste vraag van het eerste punt, gemeente, die ik u wil stellen. Niet alleen van, heeft u oog voor de verontreiniging die van buiten op u af kan komen in deze wereld? Maar heeft de geest u al ontdekt aan wat er hier binnen huist en wat er ook af en toe uitkomt, als God het niet verhoedt? Hebben we het geleerd en wel eens voor God beleden, Heer, ik kan nergens mee bezig zijn in dit leven. Ik kan nergens aanzitten. Of ik maak de dingen vuil. Door mijn consumentisme. Door mijn misbruik van internet of van andere geluidsdragers of beelddragers. Door uitdagende kleding. Door mijn gedrag. Misschien wel door mijn vuile taal met mijn vrienden. Maar iedereen doet dat soort dingen toch, zegt iemand. Iedereen heeft toch wel eens, ja. Maar Leviticus 11 zegt nou juist, nou moet er een volk op aarde zijn wat bij een heilig God hoort. Hij is anders dan iedereen. Hij is heilig, bewoont een ontoegankelijk licht. Nou is de roeping van het volk, van het verbond van die God, wees nou ook heilig. Voel je niet beter dan een ander, maar neem wel afstand van de wereld. En van de onreinigheid. In een wereld waarin niemand trouwens meer lijkt te willen zien dat er ook nog zoiets als zonde is. Dat er dingen zijn die niet deugen. Wie wil dat nou nog zien? Maar Leviticus 11 zegt, mensen, als je goed kijkt, zie je het overal. Overal dreigt het gevaar van verontreiniging. Ja, dat is dan ook ongeveer het enige wat Leviticus 11 zegt, gemeente. En dat is vervolgens het onderwerp van mijn tweede punt. En dan wil ik graag even een stukje citeren uit dat hoofdstuk van de Dordtse leerregels waar we vorige week zondagavond over nadachten. Ik weet niet of u dat nog weet, maar toen ging het onder andere over de beperkte waarde van de wet. Er zijn dingen, daar moet je niet te veel verwachting van hebben. Van het licht der natuur niet, weet u nog, en van je geweten niet enzovoort. Maar ook van de wet moet je niet te veel verwachting hebben. Waarom niet? Aangezien de wet de grootheid van de zonde wel ontdekt en de mens meer en meer van zijn schuld overtuigt, dat kan de wet heel goed. Doch het herstellingsmiddel niet aanwijst. Zo kan de mens door de wet de zaligmakende genade niet verkrijgen. En dat is de tweede les van Leviticus 11, gemeente. De eerste les over onze ellende. En over het gevaar dat je overal door verontreinigd kunt raken. En overal dreigt dat gevaar dat je in zonde valt. En dat de zonde vanuit je hart ook je hele leven gaat beheersen. Maar nou de tweede les. Leviticus 11 biedt de oplossing niet. En ik wijs u nog een keer op de lengte van dit hoofdstuk. En op al die details, dat moet toch wel wat wezen voor de Jodengemeente. Mensen maken daar een werk van om de wetten van Mozes, zeker die eerste vijf boeken van de Bijbel dus, zo goed te kennen dat ze ze bijna uit hun hoofd kennen. De rabbijnen zijn daar zeer bedreven in. Maar dan moet je er toch niet aan denken dat je zo'n hoofdstuk als Leviticus zelf uit je hoofd moet leren. Zo gedetailleerd, zo vermoeiend voor ons gevoel. Eindeloos. Hoeveel dieren moet je wel niet vermijden? Zelfs mag je ze niet aanraken. En ik dacht ineens, gemeente, toen ik daarover nadacht van de week, ik dacht, zou dat nou altijd lukken? Stel je nou voor een kind, zeg maar een Joods kind, die spelen ook op straat. En die hebben ook wel eens in een zandbak gezeten. Of die lopen ergens in struikgewas. Hoe snel kom je niet met een of ander insect in aanraking of met een of ander dier wat daar maar ligt. En een kind is nieuwsgierig en die kijkt er eens naar en die geeft er eens een trap tegen. En die denkt, wat is dat? En die heeft zomaar een beestje op zijn hand. Ik zeg, ik kan dat aan zijn vriendje zien. En als hij thuis komt bij moeder, zegt moeder, weg met dat beest. Het is onrein. Nou ben je ook onrein. Hoe lang dan, moeder? Tot de avond. Morgen ben je weer rein, zegt Leviticus zelf. Ja, morgen zit hij weer in de zandbak, gemeente. En volgende week speelt hij weer op straat. Hoeveel dagen zou het een kind lukken om rein te blijven? En denk aan een volwassene. Dan gaat iemand misschien wel water putten, zo ging dat in die tijd toch. Nou, dan hadden geen waterleiding en geen kranen. En dan moest je ergens naar een bron toe met een emmer om water te gaan putten. Ergens in dit hoofdstuk staat iets over wat je allemaal wel niet moet doen als een of ander dood dier in het water komt te liggen. Dat kan zomaar gebeuren. Een klein vogeltje valt dood zomaar in zo'n put. Nou, dat is een hele erge zaak, gemeente. Iedereen die dat water gaat gebruiken is ook onrein. Al ligt er maar een insect in, gemeente, is die put nog onrein. Hoeveel dagen, denkt u, zou het een Joodse volwassene lukken om rein te blijven? Nee, als je er goed over nadenkt, dan is het eigenlijk onbegonnen werk om te doen wat vers 45 samenvattend zegt, om heilig te zijn, omdat God heilig is. Alleen al als je dit ene hoofdstuk in praktijk zou proberen te brengen. En Leviticus heeft 27 hoofdstukken. En er zijn in de wet nog veel meer hoofdstukken. Het is onbegonnen werk om de wet van Mozes te houden. En dan denk ik nog niet eens aan al die andere wetten van de ceremonieën. De morele wet van de 10 geboden. Wat is nou het doel, gemeente, van heel dat bouwwerk aan wetten en regels? Dat is het voor Israël al geweest en dat is het voor ons nog. Het doel is om ons iedere hoop op zelfverlossing te ontnemen. En dat levert mij de tweede vraag voor u op. Heeft de wet dat doel in uw leven al bereikt? Nou, kijk eens, een mens is van nature een aardsoptimist. En zeker als hem een aantal regels in handen wordt gegeven, dan is hij van plan om er zijn best op te doen en om zijn mouwen op te stropen en kijken hoe ver hij kan komen. Soms met de beste bedoelingen natuurlijk. Een mens die een gebrekkig zicht heeft op zijn doodstaat is zeer optimistisch. En als hij wat ziet van zijn schuld en als hij wat voelt, het zit niet goed tussen God en mij. Het eerste wat hij doet is vragen, hoe kan ik het veranderen? Hoe kan ik het weer goed maken? Misschien ben ik morgen heiliger dan vandaag. Ik hoop dat er hier heel veel mensen in de kerk zijn die zeggen, dominee, ik heb wel een tijd in mijn leven gehad dat dat mijn godsdienst was. Proberen of het beter zou gaan. Kijken of het morgen nog iets beter ging dan vandaag. En toen ik na een tijdje voor de spiegel ging staan en ik ging mijn leven overzien, toen stonden de wallen onder mijn ogen. Ik was zo verschrikkelijk moe van alles wat ik geprobeerd had en ik was geen steek opgeschoten. Nou, dat is de tweede les van Leviticus, gemeente. Het is wel je roeping om heilig te zijn. God verdient het. En hij eist het. Wees heilig, want ik ben het ook. Maar van jouw kant zal het niet gaan. En dan? Dan het positieve doel van deze wetgeving. Dat er ook naar aanleiding van zo'n hoofdstuk iets kan gebeuren, wat we in Psalm 72 lezen, over behoeftig volk in nood, dat gans hulpeloos gaat vluchten. En gaat vluchten, u weet toch wel waar u dan heen moet gaan vluchten? Mag ik het u nog een keer uitleggen, nog een keer aanwijzen, dat je gaat vluchten, ook met de nood van deze morgen, naar Jezus Christus. Komen we dan weer bij de Heere Jezus uit? Ja, we komen ook nu weer bij de Heere Jezus uit. Spreekt Leviticus 11 dan ook van de Heere Jezus? Nou, indirect gemeente. Want er blijken dus een heleboel onreine dieren te zijn. Maar er zijn ook een aantal reine dieren. En van die reine dieren zijn een beperkt aantal door de wet van Mozes geschikt geacht voor een bepaald doel. Namelijk dat je ze naar de tabernakel mag brengen. En ze daar aan de priester mag geven. Runderen, schapen, geiten, duiven. En dat daar bloed gestort wordt dat heen wijst naar ander bloed. Naar reinigend bloed. Alles reinigend bloed. Wat is de bedoeling van het hele Oude Testament, gemeente? Om Christus te ontdekken en bij hem uit te komen. En hem alleen te vertrouwen als grond voor de eeuwigheid. En ik vraag het u, gemeente, is dat het resultaat van uw lezen van het Oude Testament? En van het horen van alle preken die u gehoord hebt over het Oude Testament, hebben ze u bij Christus gebracht? Leest u zelf inmiddels ook zo het Oude Testament, gemeente? Dat hoop ik toch. Dat wat je aangereikt krijgt uit de prediking, dat je dat ook meeneemt. En als je dan weer eens op zo'n moeilijk hoofdstuk stuit aan tafel, dat je zegt, jongens, nou gaan we toch lezen. En als moeder het uit heeft, dan vragen we samen, heren, waar staat de Heere Jezus hier? Dat heeft de dominee gezegd. Je moet altijd vragen, waar is de Heere Jezus in Numeri en in Richteren en in Jesaja? Het gaat over hem. Het zijn de schriften die van hem getuigen. Soms vertellen ze ons hoe heerlijk hij is. Soms vertellen ze ons hoe nodig je hem hebt. Niet alleen om van je onreinheid af te komen trouwens. Maar, en dan ga ik naar het derde punt van de preek, ook nodig om juist positief te gaan leren wat hier ook geëist wordt. Heilig te worden. Rein te worden. En dat was dus het punt van de dankbaarheid. God verdient het toch? Wees heilig. Jezus verwierf het. En zijn geest leert het kennen. Nou, wat is nou heilig leven? Wat is nou dankbaarheid kennen volgens Leviticus 11? Een aantal praktische regels, gemeente. Misschien steekt het u wel af en toe, maar dat geeft niet. Er mag wel eens een prik uitgedeeld worden, zodat een mens aangespoord wordt tot een heilig leven. Maar dan zegt Leviticus 11 dus bijvoorbeeld, weet je wat ook hoort bij heiligmaking, bij levende dankbaarheid, dat je in alle dagelijkse dingen alert bent op wat kan verontreinigen. Dat is een belangrijke les, want veel christenen zijn vandaag de dag hopeloos, argeloos. Als een kind wandelen ze door een speeltuin, niet wetend dat ze als een soldaat op het slagveld lopen. Leven is geen speeltuin. Leven is heilige oorlog. En dat geeft vaak ook, gemeente, in het gewone leven veel te weinig gebed. Wij moeten, dat is ook een les die je van dit hoofdstuk kunt leren, bij alles wat je doet, met of zonder woorden vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Als je thuis bent, als je op school bent of op het schoolplein staat met je vrienden, als je in de winkel aan het inkopen bent, in de supermarkt of bij de kledingzaak of bij de mediamarkt, in het weekend, Heere, wilt u mij aanwijzen waar het gevaar dreigt? Waar zit de onreinheid waar ik vanaf moet blijven? En waar wil mijn boze hart nou juist heen? En wil u me dan ervan afhouden? Achter de computer. Zou het een idee zijn, gemeente, om Leviticus 11 vers 45 als screensaver te gebruiken? Of als opstartscherm op je mp3 speler? Zoals ik laatst iemand tegenkwam die toen hij zijn mobieltje aanzette, Jozua 24 vers 15b op het scherm kreeg. En ik heb ook wel eens iemand ontmoet, en daar moet u echt niet om lachen, maar dat is serieus gemeend, iemand die naar aanleiding van die tekst op zijn computer het opstartscherm had, ik en mijn muis, wij zullen de Heere dienen. Maar in elk geval niet als argeloze peuter door de wereld strompelen, gemeente, want daar is de wereld veel te gevaarlijk voor. Overal dreigt onreinheid. En we hebben ons hart dus niet mee. Die vuile bron. Voorzichtig en biddend leven, zegt Leviticus 11. Tweede les. We moeten ook beseffen dat je als christen vaak nee moet zeggen als de rest ja zegt. Dat is toch heel duidelijk, gemeente. Leviticus 11 leert de mensen, de Joden allereerst, een houding aan van kiezen. Je moet voortdurend afwegen, en daar geeft God de regels voor. Is dit wel safe of is het niet safe? Is het rein of niet? Is het kosher of niet? Kan het, mag het, hoort het of hoort het niet bij een verbondskind? Belangrijke les, want er zijn vandaag de dag veel te veel christenen in de wereld met een en-en geloof. Mensen die overal kans zien om te combineren. God en de wereld. Bijbelstudie en de bioscoop. Voorzienige leiding en klakkeloos voorbehoedsmiddelen overal gebruiken. God en de mammon. Onze vaderen waren niet volmaakt, gemeente, maar gelooft u ook niet dat onze vaderen meer verstand hadden van het of-of geloof? En dat we in dat opzicht toch wel wat van ze kunnen leren. Leviticus 11 wil het ons ook leren. Heidenen die eten van alles en nog wat, die maken nergens onderscheid tussen. Die pakken maar wat ze voor handen hebben en ze nemen alles tot zich. Dat is heidens. Maar mensen die apart gezet zijn, die leven anders. En zie dat ook, gemeente, als een voorrecht in plaats van een last. Je kan natuurlijk met Leviticus 11 zeggen, ja, wat een lastig leven. Overal moet je opletten en overal moet je vragen, mag het wel, kan het wel. Maar het is tenslotte toch wel een voorrecht dat je geen Filistijn hoeft te wezen, of wel? Geen Tyriër of een Moor. Oh, zeker, ze kunnen door de kracht van de Heilige Geest ingelijfd worden in Israël. Maar laten we het als een voorrecht zien dat God mensen roept. Uit de duisternis, toch? Tot zijn wonderbaar licht. Laten we blij zijn dat we niet hoeven te behoren bij mensen zoals Psalm 17 zegt, die geen deel dan in dit leven wachten en maken van de buikengod. Of zou u met zulke mensen willen ruilen? Zijn hier jongeren die zeggen, ik wil dan als ik straks 18 ben, dan wil ik de kerk uit, hoef ik niet meer van mijn moeder en van mijn vader. Weet waar je voor kiest. Mensen die geen deel dan in dit leven hebben. En straks alles kwijt. Nog een derde les, gemeente. Leviticus 11 zegt ook, pas ook vooral op voor dingen die uit de sfeer van de dood komen. En dat mag in deze tijd ook wel gezegd worden, zeker als het eind van de maand oktober nadert. En je die macabere ontwikkeling ziet die uit Amerika is overgewaaid, dat mensen juist belangstelling gaan tonen voor de dood. En voor alles wat met dood en begraven en met kerkhoven en skeletten te maken heeft. En ze maken er een grapje van en Halloween. En soms krijgt het een iets ernstiger karakter en kijken ze een horrorfilm. God zegt, blijf er vandaan. Ik ben de God van het leven, niet van de dood. Ik wil je eeuwig leven schenken. Blijf bij het verderf uit de buurt. Gemeente, ik heb nog wel een paar minuten om nog even een toepassing door te geven die niet van mezelf komt, maar die van een kerkvader afkomstig is. En hij was te mooi om hem niet te noemen vanmorgen. Ik weet niet of u wel eens van Irenaeus hebt gehoord. Dat is heel lang geleden, jongens en meisjes. Ik denk wel ruim 1700 jaar. Irenaeus die heeft naar aanleiding van het begin van dit hoofdstuk een hele aparte toepassing gemaakt. Over die beesten die wel één van de kenmerken hebben van een rendier, maar niet allebei. Weet je nog? Dieren met hoeven. Wanneer mag je die eten? Als ze een gespleten hoef hebben en als ze herkauwen. Nou is het misschien vergeestelijk ingemeten, maar dan zegt Irenaeus, nou heb je ook mensen in de kerk die hebben wel ergens een kenmerk van wat rein is. De een die heeft wel iets met zijn mond. Zoals die beesten die herkauwen. Hij kan mooi praten. Hij praat over de dingen van het koninkrijk Gods. Maar als je naar zijn voeten kijkt, naar zijn levenswandel, dan deugt er niks van. Andersom heb je ook mensen die hebben een voorbeeldige levenswandel. Die hebben gespleten hoeven, zegt Irenaeus. Alleen als je hoort wat er uit hun mond komt, hebben ze geen verstand van God of goddelijke zaken. Mensen die het van hun levenswandel verwachten, van hun goede werken. Maar ze hebben geen kennis aan genade. Toch ook nog wel een goede toepassing, vindt u niet, gemeente? Een mens niet tevreden moet zijn met een praatgodsdienst. En dat hij het ook niet moet hebben van zijn levenswandel op zich. Maar dat we alles moeten hebben. En dat alles, dat was dus alleen te krijgen bij degene naar wie ook Leviticus 11 wijst. Bij Christus. Dat was ook vanmorgen de belangrijkste les voor allemaal, gemeente. We moeten bij hem uitkomen en uit hem leven. Dan zijn we Gode welbehagelijk. In leven en in sterven. Amen.